een hele goede avond iedereen. Fijn om hier te mogen zijn vanavond. Als ik het goed begrijp is dit de tweede avond in deze serie. Ik hoop dat de vorige een zegen is geweest en we hopen daar op te mogen voortborduren vanavond. We gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 2. We gaan vanaf vers 3 gaan we het hele hoofdstuk behandelen vanavond. Het gaat over wandelen of stilstaan. De wandel, dat is natuurlijk onze levenswijze. Dat is een symbolische manier om onze christenreis, onze geestelijke groei, om die weer te geven in Bijbelse termen. En we zijn allemaal of stilstaand of wandelend. Dat is eigenlijk waar dit hoofdstuk op duidt. En ik wil om te beginnen vanavond, wil ik een korte introductie geven op het hoofdstuk. En laten we beginnen bij de vraag, wie heeft het geschreven? Nou, dit is natuurlijk de apostel Johannes. Hoe weten we dat? Nou, er zijn drie redenen waarom wij met redelijke zekerheid kunnen zeggen dat het geschreven is door Johannes. Nummer 1, het gaat hier om een ooggetuige. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1, vers 3. Waar de schrijver zegt, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Maar ook als we kijken naar de overeenkomsten tussen deze brief in Johannes en het evangelie van Johannes, daar zien we dat thematisch, maar ook taalkundig, dat er koppelingen liggen, dat er links liggen met elkaar. En ten derde weten we vanuit de kerkgeschiedenis dat de vroege kerkvaders eigenlijk unaniem bevestiging hebben gegeven dat dit inderdaad geschreven is door Johannes. Waarom heeft hij dit geschreven? Nou, ook daar zien we binnen de brief zelf dat Johannes meerdere doelen had. Hij wil dat wij vreugde hebben in 1 vers 4. Hij wil 2 vers 1, dat wij groeien in onze heiligheid. En nummer 3, uit hoofdstuk 5 vers 13, wil hij dat wij geloofszekerheid mogen hebben. En dat is nogal een issue, zeker hier ook in Nederland. Ik ga meerdere keren per jaar naar de Bijbelbelt om les te geven aan een bijbelschool. En ik kom daar in aanraking met veel mensen uit de Bijbelbelt en uit bepaalde stromingen in Nederland die worstelen met hun geloofszekerheid. Ben je ervan overtuigd dat jij een kind van God bent? Kan je überhaupt overtuigd zijn dat je een kind van God bent? Kunnen wij als gelovigen, kunnen wij zekerheid hebben dat wij kinderen van God zijn? Nou, ik denk dat die vraag vanuit dit boek de primaire vraag is. Want als we een beetje kijken naar de situatie die Johannes voor zich heeft hier, als we een beetje tussen de regels kunnen spiegellezen, bij wijze van spreken, hè, we lezen wat Johannes schrijft en daar kunnen we iets uit oppakken wat er in de situatie die hij toespreekt en wat daar speelt. Dan zien we dat er een groepering was in de gemeente, of misschien gemeenten, waar Johannes aan schrijft. Mogelijk gemeente in de regio Efeze, wat nu natuurlijk in Turkije ligt. En we lezen dat er dus een groepering was binnen die gemeente die zijn vertrokken. We lezen dat in hoofdstuk 2 vers 19. Daar staat, zij zijn uit ons midden weggegaan. Hopelijk is dit niet een voorbeeld van iemand die uit ons midden nu weggaat. Ze waren vertrokken. Waarom waren ze vertrokken? Omdat zij het niet eens waren met de leer die verkondigd werd. Ze hingen een andere leer aan. En ze waren zodanig overtuigd van hun eigen gelijk, Ze waren zodanig overtuigd van het ongelijk van de rest van de gemeente, dat ze vertrokken zijn. Misschien dat ze ergens anders een eigen gemeente of iets dergelijks hebben opgericht, dat weten we niet. Maar ze zijn in ieder geval vertrokken uit de gemeente. Nu is het natuurlijk zo dat er vaker mensen weggaan uit de gemeente en ze gaan om goede redenen. Ze verhuizen naar Eindhoven bijvoorbeeld. Andere redenen zijn ook zeer goed te bedenken. Maar er zijn natuurlijk ook verkeerde redenen om te vertrekken uit de gemeente. Zeker als je de zuivere leer achterlaat en je hangt een verkeerde leer aan. Dat is eigenlijk wat hier aan de hand was. En kan je een beetje inleven in de groep die achtergelaten werd? De zaal is opeens een stuk leger. De zang is niet zo luid meer. Er zitten gaten in de kerkbanken. En je begint misschien zelf een beetje te twijfelen. Wie heeft er nou gelijk? Hebben wij nou bij het juiste eind? Hebben wij bij het rechte eind? Hebben wij de zuivere leer? Of is het toch die andere groepering die zo boos vertrokken is en zo standvastig vasthield aan hun leer? Je kan je voorstellen dat de gemeente bedroefd was. Je kan je voorstellen dat er onzekerheid en twijfel was. Je kan je voorstellen dat er gewoon verdriet was. Johannes schrijft naar deze mensen. En hij stelt ze gerust. Hij wil eigenlijk uitleggen, hoe kan je nou herkennen wat een ware christen is? Hoe ziet het ware geloof eruit? Hoe weet je nou zeker dat jij het ware geloof hebt? En dat de mensen die afscheid genomen hebben van jou, verkeerd waren? Dat is waar deze brief over gaat. Ik wil samen met jullie een stukje gaan lezen, het hele stuk eigenlijk, vanaf vers 3 tot aan het einde van het hoofdstuk, zodat we het hoofdstuk goed voor ogen mogen hebben voordat we gaan nadenken over wat er staat. Ik heb het ook op het scherm. Mocht je willen meelezen, dan is dat zeker prima. We beginnen in vers 3, want eigenlijk de eerste twee teksten van hoofdstuk 2, die horen eigenlijk beter bij hoofdstuk 1. En volgens mij zijn die ook zodanig behandeld in de eerste lezing. Dit zegt Johannes. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Je zult merken dat Johannes de zaken vrij scherp stelt in zijn brief. Maar, vers 5, ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij, de Heer Jezus, gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven, omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. De wereld gaat voorbij met al haar begeerten. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer hij geopenbaard zal worden, en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover onze lezing van het woord vanavond. We hebben dus te maken hier met een gemeente waarin valse leraren voorkwamen. Dat moet ons eigenlijk niet verrassen. Jezus zelf had ons al gewaarschuwd. We lezen in Matteüs hoofdstuk 7, de bergrede, dat we op onze hoede moeten zijn, vers 15, voor de valse profeten. Die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Nou, hoe herken je zo iemand? Vers 16, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Even naar het einde, vers 22. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Met de komst van het internet en de toegang die wij nu hebben tot elke prediker, maar op aarde, zo'n beetje, is deze boodschap van Johannes ontzettend relevant. Want iedereen is aan het luisteren naar preken, naar sprekers. En binnen de enkele seconden kunnen boodschappen of kleine stukjes van boodschappen door de hele wereld verspreid worden. Die komen op onze telefoons terecht en in onze e-mail, inboxen enzovoorts. En iedereen is aan het luisteren naar allerlei soorten onderwijs. En dan is het zo van belang dat wij kunnen onderscheiden wat zuivere leer is, wat goede, gezonde leer is dat opbouwt. En leer die tegenstrijdig is met het woord van God en die ons uiteindelijk in het verderf brengt. Valse leer is van alle tijden. Valse leraren zijn van alle tijden. Ook Paulus waarschuwt hiervoor in Handelingen hoofdstuk 20, als hij de oudsten uit Efeze naar zich toe roept in het kleine dorpje Mileten. Dan zegt hij, want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. De dreiging is dus niet alleen van buitenaf, het is niet alleen extern, maar zelfs binnen het christendom, zou je kunnen zeggen. En heel veel valse leraren die onder die grote koepel het christendom bewegen, die trekken mensen eigenlijk het verderf in door een ander evangelie te brengen. 1 Timotheüs hoofdstuk 4 zegt dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. 2 Timotheüs hoofdstuk 4, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Nou, dit is dus precies wat we hier zien. En dan is dus de vraag, wat zijn de kenmerken van waar geloof? Hoe kan je een ware christen herkennen? En ben jij een ware christen? Heb jij het ware geloof? Misschien twijfel jij of je wel werkelijk een kind van God bent. En we moeten niet onderschatten dat iedereen die hier vanavond zit, dat met zekerheid weet. We moeten niet vanzelfsprekend ervan uitgaan dat iedere broeder of zuster die wij kennen in de Heer een volledige, robuuste, vredevolle zekerheid van zijn geloof heeft. Nou, ik ga uit dit hoofdstuk 2, ga ik 5 kenmerken van het ware geloof ga ik proberen voor te leggen vanavond. Ik zal ze eventjes op het scherm zetten, dan weten we de route die we gaan nemen vanavond. En die beginnen allemaal met het woord wandelen. En dat komt natuurlijk ook uit dat hoofdstuk wat we net gelezen hebben. Dat wij moeten wandelen zoals de Heer Jezus. In vers 6 staat dat. Nou, wat zijn dan 5 kenmerken uit dit hoofdstuk van het ware geloof? Nummer 1. Een ware christen die wandelt in gehoorzaamheid aan God. Versen 3 tot 6. Nummer 2. Een ware christen die wandelt in liefde voor medegelovigen. 7 tot 11. Een ware christen die wandelt in tegenstelling tot de wereld. 12 tot 17. Een ware christen die wandelt in zuiverheid van leer. 18 tot 23. En een ware christen die wandelt in volharding tot het einde, tot de wederkomst. Vers 24 tot en met 29. Dus laten we die 5 vanavond 1 voor 1 verder uitpakken. We beginnen bij nummer 1. Een ware christen, het ware geloof, wordt gekenmerkt door gehoorzaamheid aan God. Kijk nog eens even terug naar die versen die we net gelezen hebben. Er is een woordje hier wat meerdere keren voorkomt, niet alleen in deze paar versen, maar eigenlijk door de hele brief heen. En dat is het woord voor weten of kennen. Er zijn groeperingen vandaag de dag, christenen vandaag de dag, die heel erg twijfelen of wij überhaupt God kunnen kennen. Maar er staat hier heel duidelijk, hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Niet dat we kennis over God hebben, maar dat wij God persoonlijk kennen. Dat wij een persoonlijke relatie hebben met God. En vaak, wanneer het woord kennen in de Bijbel voorkomt, zit daar ook een relationeel aspect in. Het is niet alleen een hoofdkennis, een kennis in, tussen de oren. Het is niet alleen feiten die je hebt ingenomen over God. Nee, het is een relatie die je hebt met God. Wij kunnen relatie hebben met God. Ik durf te zeggen dat heel veel mensen die religieus zijn, nooit gehoord hebben dat ze een persoonlijke relatie met God kunnen hebben. En sterker nog, dat wij niet alleen God kunnen kennen, maar dat wij ook kunnen weten dat wij hem kennen. Dat wij er een bepaalde zekerheid bij kunnen hebben, dat wij God kennen. Dat is wat Johannes zegt. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En aan het einde van vers 5 herhaalt hij dat. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Je kan God kennen en je kan weten dat je God kent. Je kan een zekerheid hebben dat je een kind van God bent. Nou, hoe weet je dat? Wat is dan dat kenmerk? Nou, dat staat er ook. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En dat wordt telkens ook weer herhaald. En uiteindelijk in vers 6 wordt dat samengevat, dat wij wandelen zoals hij gewandeld heeft. Als wij namelijk werkelijk kinderen van God zijn, dan zullen we hem lief hebben. En dan zullen we willen doen wat hij van ons vraagt. Wij zullen zijn geboden in acht nemen. Het is belangrijk wat God wil van ons. Het is belangrijk wat God communiceert en openbaart. Wat hij wil dat we doen. We hebben een gevoeligheid om dat wat hij geboden heeft in acht te nemen. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Niet alleen als mensen kijken, maar ook als niemand kijkt. Nu zou je misschien kunnen zeggen, ja, wat heeft God eigenlijk dan geboden? Gaat het hier over de 10 geboden? Nou, wat is de context? De context, als we even teruggaan, er staat hier, we weten dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En einde van vers 6, dat wij wandelen zoals hij gewandeld heeft. Het gaat ten eerste om een directe gehoorzaamheid aan God. Jezus zelf heeft die weg bewandeld. Het staat in Johannes hoofdstuk 14, dat hij de Vader lief heeft en doet wat de Vader hem geboden heeft. Ja? En die gehoorzaamheid, die bracht hem helemaal uit de hemel naar beneden. Jezus was iemand die wandelde in gehoorzaamheid aan zijn Vader, ten alle tijden. We lezen in Filippenzen dat Paulus zegt dat in ons ook die gezindheid van de Heer Jezus zou moeten zijn. Die gezindheid, die mindset die Jezus had toen hij in de gestalte van God was, maar het niet als roof beschouwd heeft. Je zou dat misschien kunnen vertalen, hij heeft zich er niet aan vastgeklemd aan zijn positie van gelijkheid aan God. Maar vers 7, hij heeft zichzelf ontledigd, vernederd en hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. De Heer Jezus is uit de hemel naar beneden gekomen, is mens geworden. Hij die eeuwig God was, eeuwig Zoon van God, heeft menselijk vlees aangenomen, is gelijk geworden aan ons. En toen hij gelijk geworden was aan ons, als toen hij in de gedaante van een mens bevonden was, heeft hij zich ook nog eens een keer vernederd. Heeft hij zich dienstbaar opgesteld ten opzichte van de mensheid en is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Kan je je voorstellen, Heer Jezus, een klein babytje op aarde geboren, hij groeit, hij ontwikkelt, net zoals wij allemaal als babytjes een ontwikkeling doorgemaakt hebben. Hij leert spreken, hij leert lopen en in zijn ontwikkeling als mensheid, als mens zijnde, raakt hij ook steeds meer bewust van zijn vader. Hij leert het woord van God kennen. Als Joods jongetje gaat hij trouw naar de synagoge. En hij leest profetieën. Profetieën over de Messias. En er groeit. We weten niet wanneer, we weten niet hoe, maar dit is natuurlijk een mysterie, hè? De menswording van de Zoon van God. Maar ergens in dat proces als mens komt er een bewustzijn, dit gaat over mij. En dan leest hij dat hij doorboord gaat worden. Dan leest hij dat zijn baard uitgetrokken gaat worden. Dan leest hij dat zijn rug striemen zal ontvangen. Daar leest hij dat hij verbrijzeld zal worden. Niet fysiek, maar op elke andere manier. En dan heeft hij een keuze. Ga ik door? Ga ik dit pad bewandelen? Ga ik in gehoorzaamheid leven? En bij elke nieuwe ronde van marteling, elke nieuwe ronde van misbruik, heeft hij opnieuw de keuze. Ga ik door in gehoorzaamheid aan mijn vader? En God zij dank, heeft hij dat gedaan. Tot aan het bittere einde. En heeft hij daar gehangen tussen hemel en aarde. Vernederd. Totaal toegetakeld op onmenselijke wijze. Er staat in Jesaja 53 dat hij niet eens meer herkenbaar was als een mens. Een bloedige figuur die daarheen. Uit diepe gehoorzaamheid. Wij hebben de opdracht om ook te wandelen in diezelfde soort gehoorzaamheid. En Jezus roept ons ook op om een kruis op te nemen en te dragen. Nu kunnen we misschien een beetje schrikken, want als jij hier bent zoals ik, dan weet je het allemaal goed. Dat wij niet in volledige gehoorzaamheid wandelen. Dat wij ook wel eens ongehoorzaam zijn. Ben je niet meer een christen als je zondigt? Is het kenmerk alleen maar voor mensen die volmaakt gehoorzaam? Nou, gelukkig beantwoordt Johannes die vraag. Niet zozeer dat hij een volmaakte gehoorzaamheid bedoelt. Hij zegt in hoofdstuk 1... vers 8, dat als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, of vers 10, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan zijn we een leugenaar. Ik neem dat op zodanig dat Johannes bedoelt dat perfectie, volmaakte zondeloosheid aan deze kant van onze verheerlijking een onmogelijkheid is. We leven immers nog met de inwonende zonde. Maar dat wat voor Johannes belangrijk is, is dat er wel een kenmerkende gehoorzaamheid in ons leven is. Het zou ons leven moeten kenmerken. Geen enkel van ons zou kunnen beweren dat wij in volmaakte gehoorzaamheid leven. Maar als wij met de Heer wandelen, als wij werkelijk een kind van God zijn, dan zouden we toch iets in ons leven moeten kunnen terugvinden van een verlangen naar gehoorzaamheid en een groei in gehoorzaamheid, zodat ook ons leven gekenmerkt wordt door gehoorzaamheid. Abraham, David, en Petrus waren alle mensen ware gelovigen die ook als gelovigen nog gezondigd hebben. Paulus spreekt in Romeinen 7 dat hij dingen doet die hij niet wil doen. Dat hij niet dingen doet die hij, goede dingen doet, die hij, ik ben even de logica kwijt. Hij zegt in Romeinen hoofdstuk 7 dat hij niet de goede dingen doet die hij wil doen. En dat hij wel de slechte dingen doet die hij eigenlijk niet wil doen. Vanwege de inwonende zonde. Maar, als ik kijk naar het leven van Abraham en David en Petrus en Paulus. Ze waren alle vier niet volmaakt, maar wel gekenmerkt. Door een mate, door een verlangen, een patroon van gehoorzaamheid. En dus, wanneer jij of ik een leven hebben dat gekenmerkt wordt door aanhoudende zondige levenswijze, dan is het misschien geen wonder dat wij geen geloofszekerheid hebben. Want iemand die in aanhoudende, kenmerkende ongehoorzaamheid leeft aan God, die behoort helemaal geen geloofszekerheid te hebben. Want we zetten er een kritisch vraagteken naast. Als onze levenswijze niet klopt met de belijdenis die uit onze mond voortkomt. Jezus zei niet voor niets: niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is. Dus hoe jij leeft, is net zo belangrijk als wat jij gelooft. En ons leven zou een weerspiegeling moeten zijn van het leven van de Heer Jezus, die in volmaakte gehoorzaamheid leefde. Nu even terugkomend op de vraag. Heeft Johannes het hier over de 10 geboden? Want hij zegt immers, wij moeten de geboden in acht nemen. Nou, ik denk niet dat dat hier is wat Johannes bedoelt. En ik zal je zeggen waarom. Als we blijven lezen, dan zien we dat het gebod wat hij voor ogen heeft voornamelijk gericht is op het liefhebben van onze medegelovigen. Dat zien we in vers 7 tot 11. Want in vers 7 daar staat, broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod. Kijk, daar heb je het al. Het gebod wat hij eerder benoemd heeft, wat wij in acht moeten nemen, is nu het gebod wat hij gaat uitleggen. En dat is geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Nou, wat is het nou, Johannes? Is het nou een oud gebod? Of is het nou een nieuw gebod? En het antwoord is ja. Het is natuurlijk een oud gebod in die zin dat het ook in het Oude Testament al te vinden is. Het is een gebod om lief te hebben. Nou, dat vind je in het Oude Testament terug. Het is daarom geen nieuw gebod. Maar het is ook weer nieuw in dat Jezus het herhaalt. En dat in het Nieuwe Testament Jezus er nog eens extra nadruk op legt. Dus hij giet het oude gebod om lief te hebben in een nieuwtestamentisch jasje. En maakt er nu ook weer een vernieuwd gebod van. Een nieuw oud gebod. Hij zegt in Matteüs hoofdstuk 22. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Hij zegt in principe, dit is een samenvatting van de hele plicht van de mens richting God. Je kunt het hele Oude Testament en de wet in het Oude Testament samenvatten in die twee geboden. Heb de Heere uw God lief en heb uw naaste lief. Jezus past dit ook in specifiek toe aan ons onder elkaar. broeders en zusters. Hij zegt in Johannes hoofdstuk 13, een nieuw gebod geef ik u namelijk, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zult u allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Wij willen wel eens laten zien dat we christen zijn, door een visje op de bumper te plaatsen. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan moet je natuurlijk wel aan de snelheidslimiet houden, hè? Wij oordelen soms ook wel eens op de kleding die mensen dragen. Of dat is een manier waarop we willen aantonen dat we misschien christen zijn. En zo kunnen er allerlei manieren zijn om aan te tonen dat we christen zijn, dat we gelovig zijn. Maar Jezus zegt, de voornaamste, de essentiële manier wat prijsgeeft dat jij een gelovige bent in de Heer Jezus Christus, is dat jij liefde hebt voor de broeders en de zusters natuurlijk. Ware broederliefde. Het zou zo moeten zijn dat als mensen hier binnenkomen, of in welke gemeente, verspreid over de aarde dan ook, dat ze binnen mogen komen in een cultuur van ware liefde. Te omzien naar elkaar. Dat we vergevingsgezind zijn. Geduldig. Vriendelijk. Dat we niet in een competitie met elkaar zitten, maar dat de een en de ander hoog acht. En dat we elkaar voorgaan en eer betonen. Dat we de Heer Jezus zo navolgen in een liefdevolle omgang met elkaar. Johannes gaat door in vers 12. Met een derde kenmerk. Niet alleen dat wij in gehoorzaamheid aan God leven. Niet alleen dat wij in liefde voor elkaar leven. Maar dat wij ook wandelen in tegenstelling tot de wereld. 12 vers 14 sla ik op dit moment eventjes over. Misschien dat we er nog een keer op terugkomen vanavond. Maar ik wil eigenlijk gaan lezen vanaf vers 15. Waarin Johannes zegt, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Je kunt niet met één been in de wereld staan en één been in de gemeente. Je kunt niet zowel de wereld lief hebben en de Vader lief hebben. Er zit geen overlap tussen die twee cirkels. Geen enkel overlap. Ze zijn volledig gescheiden. En wij hebben de oproep, lieve broeders en zusters, om in tegenstelling te leven van deze wereld. Dat wij de wereld niet lief hebben. Nu wordt het woordje wereld in het Nieuwe Testament op meerdere manieren gebruikt. Ik heb er in ieder geval drie hier, misschien dat het nog andere manieren zijn, met wat meer nuances, maar ik wil in ieder geval een paar belichten. Soms wordt het woordje wereld gebruikt gewoon voor de schepping. We zien dat bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 17, waar Jezus zegt, en nu verheerlijk mij, dit is zijn hoge priesterlijk gebed, als hij tot de Vader gaat, eigenlijk in aanloop van zijn kruisdood. Verheerlijk mij, o Vader, nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Het gaat hier gewoon over de schepping. Soms wordt het woordje wereld gebruikt voor de mensheid. In Johannes 3, vers 16, die tekst die we eigenlijk allemaal kennen, een van de meest bekende teksten in de Bijbel, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld lief gehad. Daarmee bedoelt hij niet, Johannes niet de schepping. Hij heeft niet, dat is natuurlijk ook wel zo in zekere mate, maar in Johannes 3 vers 16 gaat het over de mensheid. Hij heeft alle mensen lief gehad. Hij heeft de wereld lief gehad en zijn eigen zoon gegeven. Maar er is ook een manier waarop het woordje wereld gebruikt wordt in het Nieuwe Testament waarin niet de schepping wordt bedoeld, niet de mensheid, meer in een neutrale zin van dat woord, maar een moreel beladen deel van de mensheid. Het huidige wereldsysteem dat in opstand en in vijandschap leeft tegenover God. We hebben Johannes 17 gebruikt om het woordje wereld uit te leggen vanuit het perspectief van de schepping. Maar in datzelfde hoofdstuk, in datzelfde gebed, gebruikt Jezus het woordje wereld ook op deze manier. Hij zegt, ik heb hun uw woord gegeven. Hij heeft het hier over zijn discipelen. Ik heb mijn discipelen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Waarom? Omdat die discipelen niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Als christenen worden wij uit de wereld geroepen en zijn wij wel in de wereld, maar niet van de wereld. Er is een fundamentele verandering die heeft plaatsgevonden in ons hart, waardoor wij een andere denkwijze hebben, een andere houding, een andere leefwijze, een andere manier van omgang, die volledig tegenstrijdig is met hoe de wereld denkt en leeft. Wereldgelijkvormigheid moeten wij dus vermijden. Dat zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 12. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. En als je dat doet, dan zul je kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Een wereldse christen kan de wil van God niet onderscheiden. Waarom? Omdat hij gelijkvormig wordt gemaakt aan de wereld. Denk aan een mal, denk aan een vorm die je over een stuk zachte klei duwt. En het relief van die mal, die wordt overgebracht op de zachte klei. Misschien heb je kleine kinderen gehad, of kleinkinderen die met de Play-Doh, met die klei spelen. En ze drukken de klei in een vorm. Dat is het idee van gelijkvormig worden gemaakt. De wereld is constant de mal van haar denkwijze, de mal van haar leefwijze op ons aan het drukken. Je zou dit zelfs kunnen vertalen, stop met het gelijkvormig worden aan de wereld. De wereld is constant druk aan het uitoefenen op de gemeente, op christenen, op gelovigen, op jou en op mij. En wij worden constant in die mal gedrukt. En de contouren van die mal die worden constant op ons leven aangebracht. Dat is de druk die wij dagelijks voelen als we naar onze werkplek gaan. Als we de televisie aanzetten. Als we over straat lopen. Een druk die van buitenaf ons leven wil vormen. Maar in plaats daarvan zegt Paulus, wij moeten veranderd worden van binnenuit. Door vernieuwing van onze gezindheid, onze mindset, onze denkwijze. Transformatie begint van binnenuit in ons denken en komt zo naar buiten in onze leefwijze. Dus de tegendruk is de innerlijke transformatie die zich naar buiten werkt en terugduwt tegen de constante druk van de wereld op ons leven. En wanneer wij getransformeerd worden, wanneer wij vernieuwd worden in ons denken en wij anders gaan leven en wij terugduwen tegen de constante druk van de wereld, zullen wij in staat zijn om de volmaakte, welbehagelijke en goede wil van God voor ons leven te onderscheiden. Want ons onderscheidingsvermogen wordt blijkbaar verduisterd, wordt vertroebeld wanneer wij volledig overspoeld worden door een wereldse mindset. Jacobus zegt het zo. Een vriend van deze wereld te zijn, en daarmee bedoelen we dus niet een vriend te zijn van iemand die in de wereld leeft, maar een vriend van het wereldse gedachtegoed, de wereldse leefwijze, is overspel met God. Nou, dat moet je maar in je boek hebben hangen. Een geestelijke overspeler. God. Als we het even, laat ik het even zo zeggen. De Heer Jezus is de bruidegom. En wij zijn de bruid. We hebben hem ons jawoord gegeven. En hij heeft ook trouw beloofd aan ons. Maar wanneer we gaan vlichten met het wereldse gedachtegoed, dan zijn we in de ogen van God schuldig aan overspel. En zijn we zelfs, stellen we ons vijandig op tegenover God. Dat is een serieuze aanklacht. Wat is het nou om werelds te zijn of wereldgelijkvormig? Johannes gebruikt hier een aantal zinsneden. Hij zegt in vers 16, dit is wat wereldgezindheid is. Dit is wat het betekent om een wereldse kijk op het leven te hebben, een wereldse leefwijze te hanteren. Ja? Mensen die in de wereld leven, mensen die werelds zijn, die leven vanuit deze drijfveren, deze diepe motivaties. Nummer 1, de begeerte van het vlees. Nummer 2, de begeerte van de ogen. En nummer 3, de hoogmoed van het leven. Nu lijkt het erop, en veel van de Bijbelverklaringen die zullen dit uitleggen als het hoofdidee is de begeerte van het vlees. En daar komen die twee andere uit voort. De begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dus ik heb het zo ook op het scherm gezet. Wat is wereldgelijkvormigheid? Het is de fundamentele aard van wereldgelijkvormigheid is dat je leeft vanuit vleeselijke ofwel zondige begeerte. Je leeft eigenlijk vanuit je vlees. Je vlees is dat zondige deel van de mens waaruit onze verleidingen en onze zondige gedachten, onze zondige begeertes uit voortkomen. Die dingen die ons het verlangen geven, die ons voortstuwen naar de zonde. En vanuit die vleeselijke of zondige begeerte komt dus nummer 1, een obsessie, een verlangen, een drive, een begeerte naar het materiële, naar het lichamelijke, dat wat je kan aanraken, dat wat je kan zien. Mensen in de wereld leven voor dingen die je kan zien. Cash, hard geld, koud, blinkend, goud, zilver, dat wat je kan verzamelen, dat wat je kan opbergen, dat wat je in een kluis kan doen, wat waarde heeft, dat wat je kan aanraken, fysiek, lichamelijk, dat wat je kan voelen. En we kunnen begeertes hebben die vooral te maken hebben met, ja, vooral hebzucht. Het willen hebben van dat wat fysiek is, in plaats van dat wij onze schatten verzamelen in de hemel. En die andere, de hoogmoed van het leven, heeft vooral te maken met niet zozeer wat je kan aanraken, wat fysiek is, wat uit moleculen bestaat, maar dat heeft meer te maken met status en positie en aanzien. De wereld leeft in één grote competitie naar de top. En soms met ellebogenwerk en over de ruggen van andere mensen heen. Om maar net een treetje hoger op de ladder te komen. En net even de buurman voor te blijven. De wereld is geobsedeerd door het materiële en het lichamelijke. De wereld is geobsedeerd door wat status, positie en aanzien geeft. Terwijl wij als christenen met de ogen van het geloof kijken naar dingen die niet zichtbaar zijn, met deze ogen. We kijken met de ogen van het hart. Abraham zag een stad, maar geen aardse stad. Hij zag een hemelse stad. Daar richtte hij zijn blik op. En wat hier op aarde verkrijgbaar was, was voor hem niet zo interessant. En in plaats van dat wij status en positie en aanzien en macht nastreven, dat wat de wereld nastreeft, hebben wij mogen inzien dat het goede leven ligt in liefde en nederigheid en dienstbaarheid. Dat zijn woorden die waar de wereld niet zoveel mee heeft. Ja, behalve het woordje liefde, maar dan gaat het vooral over vleeselijke liefde. En niet over geestelijke liefde. In de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap, daar zongen ze, toen ze slaven waren op de katoenvelden van Noord- en Zuid-Amerika, spirituals, geestelijke liederen. Liederen van hoop om vast te houden aan ware hoop te midden van ellendige omstandigheden. En daar werd ook dit lied wel eens gezongen. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Deze wereld is niet mijn thuis. Ik ben enkel op doorreis. Mijn schatten, die zijn verzameld ergens boven de blauwe lucht. En de engelen, die wenken mij toe van de open deur van de hemel. En ik kan me hier in deze wereld niet meer thuis voelen. Als dat die gedachte jou aanspreekt, dan wil ik je feliciteren. Want dat is precies een kenmerk van een ware christen. Nummer 4, Johannes moedigt ons aan om te wandelen in zuiverheid van de leer. Want dat is een kenmerk van het ware geloof. We lezen in vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waardoor wij weten dat het laatste uur is. Hij zegt, we leven in de eindtijd. De antichrist komt eraan. En natuurlijk met de hele situatie rondom Israël en de Gazastrook leeft die hele discussie weer op. Zitten we in de eindtijd? Ja, we zitten in de eindtijd. Bijbels gezien is de eindtijd natuurlijk begonnen met de kruising, opstanding en verheerlijking van Jezus Christus. En sindsdien leven wij in de laatste dagen, zegt het Nieuwe Testament. En we zijn nu al 2000 jaar dichterbij. Ik kan je niet met zekerheid vertellen wanneer wat gaat gebeuren. Maar ik kan je wel vertellen wat er gaat gebeuren, alleen natuurlijk niet wanneer het precies gaat gebeuren. Maar de antichrist komt eraan. Er komt een persoon aan, de Bijbel heeft daar meerdere gegevens over. Het begint eigenlijk zoals het heel vaak in de Bijbel gebeurt, in zaadvorm. En naarmate je blijft lezen, naarmate God blijft openbaren, wordt daar steeds meer aan toegevoegd. En dat is ook zo met de leer over de antichrist. Ik wil een paar passages gewoon eventjes op het scherm zetten. Daniël hoofdstuk 9 praat in vers 26 over een vorst en een volk van een vorst. Een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Dat gaat hier over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. En dat was het Romeinse volk. En er is dus een vorst binnen die Romeinse lijn, die in vers 27 voor velen het verbond zal versterken. Ik neem dit als een openbaring over het feit dat deze vorst, die ik zie als de antichrist, een politieke leider in de eindtijd, die een verbond zal versterken, een verbond zal sluiten, waardoor de Joden weer kunnen gaan offeren. En dat verbond, vers 27, dat is 1 week lang. Nu is het woord voor week in de Hebreeuwse taal gewoon het woord 7. En ik zie dit niet zozeer als een periode van 7 dagen, maar een periode van 7 jaar. En dat halverwege die week, dus op het 3,5 jaar punt van die 7 jaar, dat hij, dat is dezelfde hij als in vers 27, dat is de vorst van vers 26, deze politieke leider, slachtoffer en graanoffer zal doen ophouden. Nou, we weten allemaal natuurlijk dat momenteel op het tempelcomplex in Jeruzalem, dat daar momenteel geen tempel staat, maar dat dit blijkbaar wel in de toekomst gaat gebeuren. En dat dit mogelijk onder leiding van deze vorst gaat plaatsvinden, dat Israël opnieuw een tempel mag bouwen. En dat er na 3,5 jaar vrede, dat deze vorst, vers 27, blauwe letters, een gruwelijke vleugel zal zijn. Er zal een gruwelijke vleugel plaatsvinden die een verwoester zal zijn. Nou, dat zegt ons helemaal niks. Wat betekent dat nou weer? De gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Nou, de Heer Jezus legt ons al iets meer uit in zijn eindtijdrede. Die is te vinden in Matthäus 24 en 25. En daarin zegt hij: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten, later dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Want, vers 21, dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook niet meer zal zijn. Wat dit ook is, deze gruwel van de verwoesting, het is het beginpunt van een enorme verdrukking, zoals nooit eerder in de geschiedenis is geweest. Dit is het halverwege punt van die 7 jaar onder de invloed van deze vorst. We lezen nog een klein stukje en hier krijgen we weer wat gegevens erbij in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Paulus die praat over deze antichrist. Hij noemt hem in vers 3 de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. En Paulus beantwoordt een vraag eigenlijk van deze gemeente die verschrikt is geworden, verontrust is. Waarom? Omdat ze eigenlijk denken dat de dag van de Heer, de komst van de Heer, de eindtijd is aangebroken en dat zij het gemist hebben. Dat zij niet bij de Heer zijn, omdat zij op de een of andere manier zijn komst of de opname gemist hebben. En Paulus stelt hen gerust en zegt, dat kan helemaal niet. Jullie kunnen het niet gemist hebben, want er zijn nog dingen die moeten gebeuren die nog niet gebeurd zijn. En dat is nummer 1, vers 3. Die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. Dat gaat over een grote afvalligheid binnen het christendom, waarin heel veel mensen die dus een stickertje christen op hun borst hebben, weglopen van het geloof, massaal, dat er een enorme exodus is uit de kerk, uit het christendom. Afvalligheid in de laatste dagen, dat is een van de tekenen die voorafgaat aan de komst van de Heer. En nummer 2, dat de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven alles wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dit is de gruwel van verwoesting, waar Daniël over geprofiteerd heeft en waar Jezus nog eens een keer een onderstreping heeft gemaakt. Let erop. En wat het beginpunt is van 3,5 jaar enorme verdrukking voor het volk Israël. Als je nog meer wilt lezen van deze antichrist, kun je ook naar Openbaring 13 gaan. En daar krijg je het langste stukje. Dus we krijgen steeds meer openbaring over deze persoon. Ik ga Openbaring 13 niet verder lezen of behandelen. Dat mag je thuis als huiswerk doen. Er komt een antichrist aan, maar zegt Johannes, er zijn nu ook al antichristen gekomen. Met andere woorden, er is niet eentje, er is een reeks, er is een serie die allemaal aankondigingen zijn van de ultieme antichrist. Sterker nog, de mensen die vertrokken waren uit de gemeente die Johannes hier aanspreekt in deze brief, die noemt hij antichristen, omdat ze valse leraren waren. Hij zegt, zij, vers 19, zijn uit ons midden weggegaan. Wie? Ja, die antichristen die in de eerste eeuw al aanwezig waren en die in onze tijd ook aanwezig zijn. En wat waren die antichristen? Christenen, vers 22. Het waren mensen die bijvoorbeeld loochenden dat Jezus de Christus was. De leer van Christus. Ze hebben de zuivere leer over Christus achtergelaten. En ze zijn afgedwaald van een orthodoxe, bijbelse zienswijze. 1 Johannes hoofdstuk 4 praat ook over elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Ja, hieraan leert u de geest van God kennen. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Er is een ware leer over Christus. En als je die ontkent, dan ben je niet uit God. Een van de kenmerken van een ware christen is dus dat hij blijft in de zuivere bijbelse leer. En hoe gebeurt dat? Ik moet even op de tijd letten, want we zijn eigenlijk aan onze limiet. Dat gebeurt, vers 20, door de zalving van de heilige. Wie is dit? Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar de Heilige Geest, waarmee wij gezalfd worden, die ons onderwijst. Dat staat in vers 27. Wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, zo moet u in hem blijven. De Heilige Geest is een onderwijzer. En elke ware christen heeft de Heilige Geest ontvangen en zal elke ware gelovige lijden in de waarheid. We lezen dat ook in Johannes hoofdstuk 16. Wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Nou, dit is in eerste instantie een belofte aan de apostelen. Maar ik denk, ook voor ons ligt hier een toepassing. Een geruststellende toepassing. Dat de ware kinderen van God door de Heilige Geest behouden worden in de zuivere, reddende leer. Ik wil trouwens niet op enige manier uitsluiten dat wij geen menselijke onderwijzers nodig hebben. De menselijke onderwijzers zijn natuurlijk het instrument van de Heilige Geest, juist om ons te onderwijzen in de juiste leer. Maar er is een interne werking van de Heilige Geest die ons helpt, die ons leidt in het houden van een zuivere koers. En nummer 5, die kan ik heel snel even afmaken. Het vijfde kenmerk van een ware gelovige is dat wij wandelen in volharding tot inderdaad de Heer Jezus terugkomt. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. En als u blijft, als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dan komt er dat moment, vers 28, dat de Heer Jezus geopenbaard zal worden, dat hij terugkomt, dat hij op aarde zal zijn en dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op dat moment en niet beschaamd. Dus lieve broeders en zusters, mag ik jullie aanmoedigen. Wandel in gehoorzaamheid aan de Heer. Gehoorzaamheid aan welk gebod? Het gebod om elkaar lief te hebben. Niet zoals deze wereld leeft en wandelt. Vasthoudend aan de zuivere, goede, gezonde leer. Totdat onze geliefde Heer Jezus ons zal komen halen. God zegen. Goed, er is een vraag binnengekomen. En die vraag is: is het mogelijk als gelovige om stil te staan? Is het niet eerder dat je of vooruit gaat of achteruit gaat? Ik denk in de praktijk is dat wel waar. Stilstaan is lastig. Je bent constant in beweging. Door de druk van de wereld bijvoorbeeld. Door geestelijke groei ben je constant natuurlijk in beweging. Dus ik zou het inderdaad misschien beter kunnen zeggen. Wandelen of achteruit wandelen. Of beter de titel van de lezing geweest kunnen zijn. Zijn misschien andere vragen of een vervolgvraag? Zo duidelijk was het.
Misschien kunt u nog iets zeggen over die jongelingen en die vaders.
Oh ja, inderdaad. Eens even kijken. Ja, dus Johannes, dus de vraag is of ik nog even kan herhalen, of dat stukje kan behandelen van vers 12 tot 14, dat hebben we in eerste instantie overgeslagen. Johannes schrijft hier: ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Soms wordt hier een driedeling gemaakt. Kinderen, jonge mannen en vaders. Het is echter misschien beter om hier enkel een tweedeling te zien. En het woord kinderen hier niet zozeer te zien als een derde categorie, maar een overkoepelende categorie. Dus alle lezers zijn de kinderen,
En dat baseer ik op het feit dat door de brief heen Johannes meerdere keren verwijst naar zijn lezers als mijn kinderen. Maar dat hij ook binnen het lezerschap twee categorieën van mensen wil onderscheiden. De vaders en de jonge mannen. Uiteraard ook de moeders en de jonge vrouwen. Hè, dus het is hier vanzelfsprekend dat hij niet enkel de mannelijke lezers aanspreekt, maar dat daar natuurlijk ook de dames bij zitten. En dat hij spreekt over de vaders, dat zijn de mensen die wat meer gevorderd zijn in leeftijd. Niet zozeer die gevorderd zijn in geestelijke groei, maar echt gewoon in leeftijd. En de jonge mannen, die dus wat jonger zijn. En hij bevestigt in dit gedeelte het feit dat zij ware kinderen van God zijn. Dat is ook waar ze aan twijfelen. Dat is wat ze nodig hebben om die zekerheid te hebben dat ze werkelijk op het juiste pad wandelen en dat ze werkelijk kinderen van God zijn. Misschien nog iets anders? Ja, nou, misschien moeten we het hierbij laten. Goed, hartelijk dank.